Ik heb het vandaag met jullie over als schapen herders worden. Als schapen herders worden. En voordat ik begin, beste broeders. Het is geen bijbeltekst als schapen herders worden. Maar het had net zo goed gekund. Want wat gebeurt er als kinderen ouder worden en zelf kinderen krijgen? Wat gebeurt er dan met de ouders? Wat gebeurt er als een zaadje zelf een boom wordt? Wat gebeurt er als mensen die gebukt gaan bevrijd worden en tot volwassenheid komen? Wat gebeurt er dan met ons? Als je daar eens over nadenkt. Nou, de eerste. Wat gebeurt er als kinderen zelf ouder worden en zelf kinderen krijgen? Wat gebeurt er dan met de mensen die hier zitten en die opa en oma zijn, die hebben dat doorgemaakt? Je moet eerst die kinderen loslaten, dan gaan ze op zichzelf wonen, dan gaan ze trouwen, samenwonen, weet ik veel wat, met iemand anders, die moet je leren kennen. En dan komt daar regelmatig komen daar weer kinderen uit en dat zijn dan kinderen, eigenlijk zijn het kinderen ook van jou, maar het zijn jouw kleinkinderen en die moet je accepteren en ook de opvoeding moet je loslaten. En je moet loslaten dat je de autoriteit niet meer hebt die je had. He, je bent grootouder, je bent geen ouder. De ouders hebben de eerste lijn zorg, om het zo maar te zeggen. En dat is een heel proces, kan ik me voorstellen. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt, maar ik kan me voorstellen dat het best een proces is. Dat is precies hetzelfde als schapen herders worden. Als lammetjes schapen worden en schapen herders worden. Wat gebeurt er als een zaadje zelf een boom wordt? Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gezien. Je hebt een boom, daar komt een vrucht uit en die vrucht die stop je in de grond. En dan is het altijd zo'n wonder dat daar op termijn ook een boompje uitkomt, een struikje uitkomt. En dan valt je iets op, als het goed is. De struik of de boom die het zaadje geeft, die lijkt op die struik of die boom die groeit. En hij gaat er steeds meer op lijken. En je hoeft er eigenlijk niet zoveel aan te doen, behalve zorgen dat hij goed geplant is en dat hij goed voedsel krijgt. Nou, als je dat even onthoudt. Hij is goed geplant en hij krijgt goed voedsel. Wat gebeurt er als mensen die gebukt gaan, onder van allerlei zorgen of zonden, bevrijd worden en tot volwassenheid komen? Daar zit hetzelfde proces in. Laat ik een voorbeeld geven. Ik moest toen net een stukje omrijden. Even naar Harlingen en weer terug. Onderweg belt een vriend van mij, die nogal wat psychische zorg nodig heeft, die belt mij. Meestal neem ik dat niet op, want dan zou ik hier al zijn. Maar nu, omdat ik om moest rijden, belt hij mij en hij zegt, ik heb rugpijn. Ik wil straks wel naar de kerk, naar de evangelische gemeente in Leeuwarden. Maar misschien kunnen ze daar voor me bidden. Ik zei, dat kunnen we nu ook doen met z'n tweeën. En ik zeg, leg je hand maar op je rug. En wij met z'n tweeën bidden, hè, samen. En na twee keer bidden, zei hij zelf dat de pijn weg was. Hij ging staan. Een stukje volwassenheid is heel belangrijk. Prijs de Heer, hij heeft geen last meer van zijn rug. En hij kan straks zelf naar de gemeente. En hij mag daar ook voor zich laten bidden. Maar hij heeft nu zelf stappen gezet. En dat vindt hij moeilijk. Want zo is hij niet opgevoed, zo is hij niet, dat is hij niet gewend om zelf te doen. Dus wat gebeurt er als mensen die gebukt gaan onder dingen, bevrijd worden en tot volwassenheid komen, dan mogen ze leren om ook weer daarin te staan en te blijven staan. Niet weer terugvallen, niet weer in dezelfde houding vallen. Ik wil het met jullie vandaag hebben over twee dingen eigenlijk. Dat volwassen zijn, dat volwassen worden en die voeding, hoe je daar elkaar kunt in ondersteunen. Ik begin waar ik bij vorige keer ben geëindigd, bij Psalm 22, als jullie die erbij pakken. En het gaat over dit lam. Het lam van God, Psalm 22. Daar heb ik de vorige keer op Goede Vrijdag voor de mensen die er toe waren, heb ik het erover gehad met jullie. Psalm 22, het eerste stuk tot vers 22, dat ging helemaal over de kruisiging. En dat is dan 1000 jaar zo'n beetje voordat het gebeurde. Letterlijk. Maar dan vers 23. En bedenk even, dit is nog steeds het woord van Jezus. Psalm 22 vers 23. Dit is het woord van Jezus als profetie in de psalmen. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. U die de Heere vreest, looft hem. Verheerlijkt hem, uw ganse nageslacht van Jacob. En heb ontzag voor hem, uw ganse nageslacht van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch versmaad, de ellende van de ellendige, zijn aangezicht niet voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord, toen hij tot hem riep, van u komt mijn lof in een grote gemeente. Mijn geloften zal ik betalen, in de tegenwoordigheid van wie hem vrezen. De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de Heere zoeken, die zullen hem loven. Uw hart leven op voor immer. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten der volken zullen zich neerbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is van de Heere. Hij is heerser over de volken. Alle welgedanen der aarde eten en aanbidden. Voor hem knielen allen die in het stof neerdalen en wie zijn ziel niet in leven kan houden. Het nakroost zal hem dienen. Er zal van de Heer verteld worden aan het komende geslacht. Zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, omdat hij het heeft gedaan. Beseft u dat dit nu gebeurt? Niet alleen aan de kleine kinderen hierboven, maar ook aan ons is het evangelie verkondigd, omdat hij het heeft gedaan. Wij eten en loven de Heere, omdat hij het heeft gedaan. Wij komen in een grote gemeente, omdat hij het heeft gedaan. Wij aanbidden hem, omdat hij het heeft gedaan. Wij vreemdelingen, die zijn ingevoegd in het volk van Israël. Wij, die zijn bijgevoegd, eens niet zijn volk, nu wel zijn volk. Begrijpt u hoe bijzonder dit is als Jezus dit zegt door de psalmist? Op het moment dat je dat helemaal nog niet ziet, op het moment dat je dat niet voelt, op het moment dat je dat niet ervaart, er is geen teken, maar het zal gebeuren. Dit gebeurt. En dan wil ik hier twee dingen uithalen, beste broeders en zusters. 1, de relatie die wij persoonlijk met hem hebben. Hij is onze herder, wij zijn de schapen die hij weidt. Hij is onze vader, wij zijn zijn kinderen. En wat Diane net zei, wij knielen voor hem. En 2, als we dan elkaar opzoeken, bij elkaar komen, wat we willen, waar we geloven dat God daar doorheen werkt. In het Nieuwe Testament staat dat door de gemeente de veelkleurige wijsheid en liefde zichtbaar wordt. Aan wie? Aan het nageslacht, aan de omgeving. Wat gebeurt er na Psalm 22, lieve mensen? Wat gebeurt er daarna? Krijg je Psalm 23. En dat is niet voor niks. Want wat gebeurt er na al die ellende in Psalm 22? De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen. Om zijn naams wil. De Heer is mijn herder. Lieve mensen, als de Heer mijn herder is, en die herder die heeft zijn eigen leven gegeven als een lam, dan is hij van lam herder geworden. Als wij zeggen hem te volgen, dan mogen wij ook leren om aan de ene kant een lam, een schaap te zijn van de Heer, aan de andere kant ook te groeien in geloof, zodat we ook met andere mensen mee mogen nemen daarin. En dat kunnen we allemaal. Ik had eigenlijk vandaag mijn gereedschapskist mee willen nemen, maar dat past er niet zo bij het verhaal. Wij hebben alles in de gereedschapskist. Alles. En misschien dat Simon wat vaker de schroevendraaier gebruikt dan de hamer. Misschien gebruikt Luc wat vaker de schroeven of de boormachine, ik weet het niet. Maar dat geeft niks, we hebben het allemaal. En als we tekort schieten, als we een handje extra nodig hebben, dan kunnen we elkaar vragen, wil je me helpen? Een beetje wat die broeder vanochtend ook deed. Die belde mij, wil je voor me bidden? Die belde mij en nou, ik nam op, ik had tijd. He, dat kunnen we doen. Dus wij kunnen ook van een schaap een herder worden. Maar dat is wel een ding. Want dan krijg je datzelfde maar waar ik mee begon. Dan moeten we ook leren loslaten. Als iemand dan een schaap is en die groeit naar een herder, dan mogen we hem of haar ook vrijzetten, zijn gang laten gaan, fouten maken, leren. Ja, dat is een valkuil voor mensen. Want dat vinden we soms heel lastig, om iemand anders fouten te zien maken. Goed, is het tot zover duidelijk, lieve mensen? Als schapen herders worden. Dat is een punt. Nou ga ik met jullie naar een ander verhaal over herders. En dat gaat niet zo goed. Ezechiël 34, misschien is hij wel bekend. Ezechiël 34 vanaf vers 1. Hier is Ezechiël, die krijgt een woord van God voor de herders van Israël. En in dit geval zijn dat de leiders, zijn dat de schriftgeleerden, de rabbijnen, de mensen die leiding geven aan het volk. En in Ezechiël 34 vers 1. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot die herders. Zo zegt de Heere, Heere, wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? Het vet eet u, met de wol bekleedt u. Het gemeste slacht u, maar de schapen weiden, dat doet u niet. Zwakke versterkt u niet, zieke geneest u niet, gewonde verbindt u niet, afgedwaalde haalt u niet terug, het verlorene dat zoekt u niet, maar u heerst over hen met hardheid en geweldenarij. Zij raken verstrooid, omdat er geen herder is. En ze worden tot voedsel voor al het gedierte van het veld. Zo raken zij verstrooid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Nou, zo gaat het nog een heel stuk verder. En dan staat er in vers 11. Want zo zegt de Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien. Zoals een herder naar zijn kudde omziet. Wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar ze verstrooid zijn geraakt, op de dag van wolken en duisternis. Nou, zo gaat het verder. Maar dit is een oproep aan ons. Als wij onze lieve Heer Jezus, die zijn leven heeft gegeven, die het lam is dat geslacht moest worden, onschuldig bloed moest vloeien om de dood en de duivel te verslaan. Als die een herder is en hij doet het voor aan ons en hij zegt ga, doe even zo, doe net zo. Er staan bijbelteksten, hij wil dat wij precies hetzelfde doen. En vergis u niet, deze wereld zit vol met verstrooide schapen. Mensen die het evangelie nodig hebben. En soms moeten ze daar zelf naar achter komen. Ik was vorige week in België, in Brugge. En we hadden via een netwerk hadden we contact gekregen met een mevrouw. Die was 2 jaar geleden tot bekering gekomen. Haar man is dat nog niet. En die vindt alles prima. Boeddha en het maakt allemaal niks uit. En als je met hem spreekt. Hij zegt ik heb geen probleem. Ik heb geen verlosser nodig. Jullie zeggen dat ik dat nodig heb. Ik niet. En het was heel moeilijk om tot hem door te dringen. Dat hij ieder mens mist de vrede van God. Het was heel lastig. Hij moest het ergens leren. Een paar dagen later heeft hij zich bekeerd van een zonde en kwam er wel opening. Maar we hebben echt een zorg. Maar een schaap moet wel willen. Een mens moet wel willen. Je kunt niet met een stok slaan en je kunt niet trekken aan een dood paard. Je kunt niet trekken aan een dood schaap. Je kunt niet iemand dwingen. Er moet ergens een behoefte zijn. En toch zijn mensen in het duisternis. Dus als hier staat in Ezechiël, op een dag van duisternis, vers 12. Hij zal naar hun omzien op een dag van wolken en duisternis. Nou, kijk maar om u heen. Er zijn veel mensen die wandelen in duisternis. Die zien het niet. Die hebben geen idee wat ze doen. En als er hun onrecht overkomt, dan is het altijd een ander zijn schuld. Luc en ik waren gisteren nog op straat. De standaardvraag die ik, de standaardopmerking die je krijgt, als er een God bestaat, jullie kunnen hem afmaken. Waarom is er dan zoveel ellende? Dat is zo standaard. Je kunt het echt uittekenen. En wat zeggen wij dan? Wat zeggen wij dan? Er is zoveel ellende omdat de mens zelf een verantwoordelijkheid heeft gekregen. En die maakt er een zootje van. Die heeft het niet in de gaten wat hij doet. Wij maken als mens, hebben onze gaven, wat we hebben gekregen van Adam af, hebben niet goed gebruikt. Maar nu kunnen we leren om dat goed te doen in Jezus. Dus zo ook in hier in Ezechiël. Ezechiël had een woord voor de herders. En wij lezen helaas niet wat die herders daar specifiek mee hebben gedaan. Maar er zijn herders die hebben zich bekeerd. Er zijn herders van Israël die hebben geluisterd naar zijn stem. Denk maar aan Nicodemus. Die wist, u bent de Zoon van God. U bent degene die ons moet leiden. En Nicodemus heeft zich bekeerd. Nicodemus is tot verandering gekomen in zijn denken. Nicodemus is een goede herder geworden. Maar ook Paulus heeft zich bekeerd als schriftgeleerde. Hij bleef schriftgeleerde, maar wel iemand die het zag. En die zelf een schaap werd. Als jullie de verhalen van Paulus lezen, dan is hij een schaap. Een lam. Hij geeft zijn leven. Hij laat zich leiden. Maar ook een herder. Hij brengt andere mensen ook tot verlossing, tot genezing in de naam van Jezus. Hij brengt ze tot rust in de naam van Jezus. Hij heeft wijsheid, hij heeft inzicht. Dus zien jullie dat we zijn lam en we zijn herder. We zijn schaap en we zijn herder. Die rol die hebben we allemaal. Jullie kunnen allemaal iemand helpen. Jullie kunnen allemaal invloed uitoefenen op iemand anders. Jullie kunnen allemaal pastorale zorg hebben, een kaartje schrijven, een knuffel geven. Dat kan allemaal. Wat de herder doet hier in vers 3 en 4 van Ezechiël 34. En dan lees ik het even als positief. Het zwakke versterken. Het zieke genezen. Het gewonde verbinden. Het afgedwaalde terughalen. Het verlorene zoeken. Dat zijn allemaal dingen die wij zouden doen. Hier staat het in het negatieve. Wij zouden het allemaal doen. Ik daag jullie uit. Hoeveel tijd van jullie 24 uur per dag gebruiken jullie om verloren schapen te zoeken? Om verloren of gewonde schapen tot rust te brengen? Zieke schapen te genezen? In de naam van Jezus. Hoeveel tijd gebruiken we daarvoor? Hoeveel honger hebben we daarvoor? En niet als aanklacht, hè? Maar als uitdaging voor jullie. Kunnen we meer doen? Kunnen we meer doen? Niet om de eeuwigheid te verdienen, maar kunnen we meer doen? Kunnen we meer schapen vinden? Want God in de hemel, die verblijdt zich over dat ene schaap wat wij bij de Heer Jezus brengen. Dat ene schaap. Dat is vreugde in de hemel. En het kan echt, lieve mensen. Denk niet dat je het zelf niet kunt of denk niet dat je het zelf tekort bent. Wij kunnen een herderfunctie hebben. Ik zal jullie straks een voorbeeld laten zien. Herder zijn is belangrijk. Als schaap herder worden. Nou, Psalm 23 hebben we al gehad. Ezechiël 34 hebben we gehad. Wat is nou nodig voor een goede herder? Wat is nou nodig voor een goede houding? Ga met me mee naar Psalm 1. Ga met me mee naar Psalm 1. Wat is nodig als je een goede herder wilt worden? En dat kunnen we allemaal. Nou wil ik hem niet zo lezen zoals ik hem altijd zou lezen, maar lees hem nu even als, oké, wat heb ik nodig om een goede herder te worden? Wil u dat eens uit deze psalm halen? We kennen hem allemaal. Wat heb ik nodig om een goede herder te worden? Oké, dat is 1. Niet naar mensen luisteren. Dat is wel een leuke, daar kunnen we het wel eens over hebben. Want naar wie niet en naar wie wel? Welke mensen zou je niet naar luisteren? Volgens Psalm 1? Ja. die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de, die nog niet wandelt in de raad der goddelozen. Dus als mensen God niet bij zich hebben, dan moet je even goed opletten. En we krijgen heel veel raad van mensen die God niet kennen. Hè? En soms is daar niks mis mee, maar soms moet je goed opletten. Nog meer? Verantwoordelijkheid. Waar lees je dat, Simon? Ja. Dus hij neemt verantwoordelijkheid ervoor. Ja. Oké, waarom is dit zo moeilijk, lieve mensen? Dit eerste al, dat je niet op die weg wandelt, dat je niet naar die mensen luistert, omdat het soms zo op elkaar lijkt. Soms dan lijkt de situatie zo voor de hand liggend. Kent u dat verhaal van die verspieders, zijn 12 verspieders? Ze moeten het land bekijken of ze het in kunnen nemen. God heeft het beloofd. En dan zijn er 10 mensen die hebben geen geloof ervoor. Die zeggen nee. En het lijkt voor de hand. Het zijn grote reuzen, versterkte steden. We zijn maar klein, we zijn maar sprinkhanen. Het lijkt voor de hand, hè. En er zijn er 2 die zouden zeggen, nou, de meerderheid wint. Ja, de meerderheid wint in dit geval ook. De 10 die hebben de overhand. Maar er zijn 2 die zeggen, nee, niet naar luisteren. Dit is niet waar, dit klopt niet. God heeft het ons beloofd. En wat gebeurt er met die 2, als je het hebt over herders zijn? Wat gebeurt er met Jozua en Caleb? Wat worden zij voor het volk? Leiders. Maar dat begint bij wat Simon zegt, die verantwoordelijkheid nemen. Ja, ja. En welke geest heb je binnen? Naar welke geest luister je? Naar welk woord luister je? Ja. Oké, zijn er nog meer dingen voor Psalm 1 dat we zeggen, daar kunnen we iets mee? Als je kijkt naar vers 3, waar staat deze persoon? Absoluut. Ja. Heeft een hele goede relatie met de Heer. Met zijn woord. Met zijn geest. Met zijn rivier. Met zijn water. Met zijn voeding. En wat ik jullie net vertelde van dat zaadje. Een zaadje kan alleen groeien als het goede voeding krijgt. Een goede plek heeft. Als de plek niet goed is en de voeding is wel goed, lukt het niet. Als de voeding goed is, maar de plek is verkeerd, lukt het niet. Het lukt niet als een van die 2 mist. En hier in Psalm 1... Hij is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt, gelukt. Denk maar aan Jozua, denk maar aan Caleb, denk maar aan Jezus zelf, de goede herder. Zijn positie was steeds goed en hij zorgde er ook voor. Hij isoleerde zichzelf zo nu en dan. Even terugtrekken. Hij voelde kracht uitgaan bij die bloedvloeiende vrouw en hij ervoer de kracht. Dus hij wist ook, ik heb nieuwe kracht nodig. Voor Gethsemane was hij aan het bidden. En dat hebben wij soms ook nodig. Even je terugtrekken. Even je opnieuw laten vullen door Gods geest. De positie even vasthouden. Ik geloof in Jezus. Ik geloof dat dit mijn plek is. Ik geloof dat ik hier moet werken. Ik geloof dat ik hier moet gaan. Ik geloof dat ik met die mensen om moet gaan. Ik geloof dat ik even die een bloemetje moet brengen. Vanuit de liefde van Jezus. Weet je, sommige mensen die zeggen, koffie schenken of iets anders is een gave van God. Ja, weet je, als ik een discipel ben van Jezus, dan is alles een gave. Wat ik doe vanuit de liefde van God, dan is dat goed. Als iemand niet God heeft en die schenkt koffie, dan kan hij dat ook doen vanuit een bepaald motief. Dat weet je niet. Maar deze persoon, welzalig de man of de vrouw, He, dit is welzalig de man, maar welzalig de vrouw die niet wandelt in de raad der goddelozen. Dat is belangrijk. En de positie is belangrijk. Goed. Nou, als we dan met z'n allen zijn en we hebben dat van die herders geleerd. We hebben dat van Psalm 1 geleerd. Wil je het plaatje van het eerste huis laten zien? Dan zijn wij een gemeente. En een gemeente is een huis. Ik heb vorige keer, een tijd geleden, had ik een flap over. Heb ik dat plaatje laten zien. Ik weet niet of jullie het nog weten. Wat waren de muren van een gemeente? De muren? Ja, dat is heel mooi. Dat is een goed antwoord. De muren zijn de herders en de leraren. Dat zijn de mensen die de groep bij elkaar houden. Die willen graag, jongens, even allemaal luisteren, dit gaan we doen. Die willen dat bij elkaar houden. Dat zijn de muren. En inderdaad, dat zijn de stenen. Dat zijn de levende stenen, Jacob Bouke. Klopt. Oké, dan is er iemand die gaat in en uit. Dat heb ik ook getekend. Die zegt, jongens, kom op, we gaan eruit. Er zijn mensen te redden. Hartstikke mooi, helemaal prima. Dat is de evangelist. Jezus was ook evangelist. Dus de deur die ging open. En dan vindt de herder en de leraar vindt het vervelend als die deur open blijft staan. Want dan loopt iedereen weg. Heeft hij niks meer om uit te leggen. Heeft de herder niks meer om te herderen. Want die schapen zijn overal en nergens. Kun je je voorstellen? Als de herders hier in deze gemeente, als iedereen weg is, want iedereen is bezig met evangelisatie, dan wordt die gemeenteavond niks. Want ja, sorry jongens, ik ben er niet, ik moet iemand redden. Het wordt niks. Dan belt Arie af, want hij moet voor iemand bidden en hij is bij iemand op bezoek. Hij wil iemand pastoraat geven, hij kan niet bij de gemeenteavond zijn. Sorry, het lukt niet. Kan hè? Ja, kan. Dus dat moeten we met z'n allen moeten we daar goed over nadenken. En bovenin, op zolder, die kijkt ver weg, wie zijn dat? Die zie je niet altijd. En soms ineens komen ze van beneden en dan hebben ze een woord van God. Profeten, die hebben jullie ook in deze gemeente. Ik weet niet of, heeft iemand hier wel eens een profetisch woord? Als iemand dus een keer een profetisch woord heeft, kan best zijn dat God hem wil gebruiken in deze gemeente als profeet. En een apostel, dat zijn mensen die komen soms dus langs. Die hebben contact met andere gemeentes. Die verbinden mensen met elkaar. Die hebben visie voor de gemeente. Zeggen, we moeten die kant op. En die mensen hebben het woord ook nodig. En dan spreken we samen. Lieve mensen, als het goed is, functioneren jullie zo. Wil je het volgende plaatje laten zien? Maar het is, soms is het een beetje zo. En mocht het pijnlijk zijn, er is altijd hoop. We kunnen altijd beter. Dus er kan altijd iets bij. We kunnen altijd iets veranderen. Misschien staat de deur bij jullie wel eens wat te vaak open. Of misschien kan die wel wat dicht. Misschien klemt die wel wat. Misschien wil die niet open. Misschien is de schoorsteen wel niet zo goed meer. Is niet zo warm. Lieve mensen, als een gemeente niet meer veilig is. En als mensen onderling niet meer goed afstemmen, hey joh, jij bent herder, ik ben leraar, ik wil wel graag wat, dan werkt het niet. Dan is er geen veiligheid, dan komen mensen niet graag op visite en dan is er geen rustpunt. Dan is er geen grazige weide waar mensen in jullie gemeente kunnen zitten, zichzelf kunnen zijn. Dan werkt het niet. Wil je die anderen nog eens laten zien? De eerste? Dit is de bedoeling. En ik heb er geloof voor. Dankjewel. Ik heb er geloof voor dat het kan. En een van de dingen die jullie mogen leren, die wij mogen leren is, geef elkaar de ruimte. En zeg niet, ik ben een sprinkhaan, ik kan het niet. Zeg niet, ik ben maar een klein lammetje, ik kan het niet. Want de Heere geeft aan ieder, zonder aanzien des persoons, tot opbouw van de gemeente, voor een ieder, om zichzelf te geven, zoals de herder dat ook heeft gedaan. Dus als Margreet een profetisch woord heeft voor de gemeente, dan is dat voor de gemeente. En dan is dat ook voor zichzelf. Als ze dat heel vaak heeft, kan best zijn dat ze een profetes is. Voor de gemeente. Tot dienstbaarheid voor de gemeente. Als hier een leraar is, dan mag die daar soms ook naar luisteren. Maar een leraar kan soms ook eens even gaan zitten. Zeggen van, ik laat mij even door de evangelist bemoedigen. Of de apostel, die vertelt even iets van een andere gemeente. Die vertelt de opbouw van de gemeente iets. Kan ook. En dat mogen we leren. Dus elkaar herkennen. De positie. De groei. Ik zie bij jou dit. Ik zie bij jou dat. Net zoals die kinderen die hier zo net waren, die groeien op een gegeven moment. En dan mag je ze bemoedigen. Herderschap, leraarschap, al de dingen die voor de gemeente zijn, daar mag je ze in stimuleren. En het kan best zijn dat een leraar soms een woord van God heeft als profetie. Dat kan best. In Evangelisch Nederland is het wel heel erg, hij is profeet, hij is dit, hij is dat. Maar let er maar eens op. Het is vooral de leraar die dat zegt. Het is vooral de herder die dat zegt. En die wil graag de boel bij elkaar houden. Wanneer ploft een gemeente, wanneer barst die uit elkaar? Nou, als de herder of leraar op hun troon willen blijven zitten, als er geen ruimte is voor groei, als er geen liefde is, en als mensen elkaar niet los willen laten, want jouw positie is hier. Nee, mijn positie is met Jezus. Dan komt de spanning. Jullie weten waar ik het over heb, jullie hebben het allemaal wel eens gezien. Maar de bedoeling is dat wij zo'n huis zouden zijn. Dat mensen graag bij jullie komen. Dat ze denken aan de Philadelphia gemeente. Dat is een echte goede stal. Als lam, als schaap kun je daar best even komen en wat vers gras vinden. Een rustmoment. En of ik nou Anne tegenkom, of ik kom Harmen tegen, of ik kom Jacob Bouke tegen, of ik kom Henk tegen. Het is oké, het zijn broeders. Daar kan ik bij terecht. En dan zijn wij, als dat gebeurt, zijn wij even herder. Maar misschien zijn we dan ook wel weer gewoon een broer. Gewoon een medeschaap, dat kan ook. Goed, dit is de bedoeling. Dit staat in Efeze 4 vers 11. Jullie hoeven niet erbij te pakken, maar dit nog even voor de mensen die toen niet waren. De herders en leraren, dat zijn de muren. Bovenin zitten de apostelen en de profeten. Die zie je niet altijd, maar die zijn er wel. Als die beneden komen op de eerste verdieping of op de begane grond, dan is dat wel eens lastig. Want die storen wel eens. Denk maar aan de profeten uit het Eerste Testament. De evangelist die komt ze nu en dan ook eens langs. Het is ook wel eens een beetje een bijzonder mens. Die heeft allemaal verhalen over wat hij buiten heeft beleefd. En hij wil dat iedereen dat doet. En hij vindt ook dat iedereen dat moet doen. Ja, sommige mensen hebben dat, anderen niet. Maar er staat wel in de Bijbel. Doe het werk van een evangelist. Dus als jullie de kans krijgen, vandaag, morgen, vanavond, en je kunt iemand het evangelie uitleggen, doe het. En vind je het moeilijk? Heer, help, want ze heeft het nodig, of hij heeft het nodig. Uit liefde, in de relatie. Nou, en wat er dan gebeurt, lieve mensen, als dit functioneert, dan is dit hekje niet een hekje van de boze buitenwereld, maar dan is dit heel gezellig. Dan spelen hier mensen, kinderen, dan klimt er eens iemand in de boom en dan gebeurt hier van alles. Dan worden jullie bekend, wijd en zijd, omdat dit een vruchtbare plek is. Dan staan jullie bij de bron, bij de rivier van God. Dan staan jullie op een goede plek en dan gebeurt er wat er zou moeten gebeuren. Ga maar met mij mee naar Johannes 10. Bekend vers, bekende tekst, Johannes 10. Vanaf vers 1. Voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief of een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open van de schapen, horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name. Hij voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen. Dat is precies Psalm 1. Ze zullen een vreemde niet volgen. Je zult de goddelozen niet volgen. Israël zou de Kanaanieten niet volgen. Ze zouden de Ammonieten niet volgen. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben dat wel gedaan. Ze hebben kinderen geofferd aan Moloch. Ze hebben gruwelijke dingen gedaan. Zo erg zelfs dat de buurlanden van Israël zeiden, wat is dit voor raar volk? Ze zeggen in God te geloven, maar ze maken het wel heel bont. En ze hebben gelijk ook nog. Nee, de vreemden zullen we niet volgen. maar de goede herder die zullen we volgen. En dit stukje gaat over Israël, maar het gaat ook over ons. Namelijk, hij heeft nog andere schapen, ook die moet hij leiden in vers 16. Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen. En het zal worden één kudde, één herder. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weder op te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mezelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Nou, en dan ontstaat er wederom verdeeldheid. Jezus laat zien, hij is de goede herder. En wat heeft Jezus gedaan in het evangelie? Wat heeft hij gedaan tijdens de 30 jaar dat hij leefde? Het zieke genezen. Het gewonde verbonden. Mensen die onrustig waren tot rust gebracht. Het verlorene heeft hij gezocht. En hij was niet op zoek naar 1000 in één keer. Hij heeft mensen één voor één geroepen. Dus laten we ons niet gek maken door, je bent pas succesvol als je 1000 in één keer vindt. Je bent pas succesvol als je resultaat hebt. Resultaat bij God is iets anders dan in de wereld. Er is een feest in de hemel als er één persoon tot bekering komt. Dus als Henk iemand vertelt over Jezus, die komt tot bekering. We kunnen hem dopen, we kunnen hem discipelen. Dan is er feest in de hemel. En dan heeft Henk zijn taak als herder gedaan. En dan mag hij iets anders gaan doen. Zo werkt het. Wil je het volgende plaatje laten zien, die foto? Die foto van die herder? Kijk, dit is een voorbeeld. Zomaar een voorbeeld. Deze man werkte in de bankwezen. Hij verdiende heel goed. Hij kon CEO worden van een groot bedrijf, van een grote bank. Maar het was hem niet. Hij had er geen vrede mee. Wat heeft hij gedaan? Zijn leven afgelegd. Ja, dat klinkt wat gek misschien, maar hij is ermee gestopt. Hij is van Amersfoort is hij naar Heilaard is hij gegaan. Dus niet zo ver vandaan. Heilaard. Dus is die kant op, toch? Ja. Hij is schapenboer geworden. En als jullie die website lezen, dan hij is blij. Hij heeft vrede. Hij heeft vreugde. Hij moet nu letten op de schapen die hem volgen. Let maar, zie je dat? Al die schapen die volgen hem. En ook achteraan, ook die volgen. En misschien is er eentje die een beetje om zich heen kijkt, maar ze volgen hem. Hij moet letten, dat staat op de website. Is er iemand ziek? Heeft er iemand een parasiet? Is er iets anders aan de hand? Heb ik ze nog allemaal? Dat is belangrijk. Kennen jullie dat verhaal van die manager die komt bij een schaapherder en die manager die zegt van, goh, hoeveel schapen heb je eigenlijk? Oh, zegt die herder, dat kan, weet ik wel. Maar weet jij het ook? En die manager die begint zo te tellen en die heeft helemaal niet door wat een schaap is of wat een hond is. Dus die telt er zo wat bij. Ja, zegt die herder, zie je wel, ik ken mijn schapen. Ik ken ze bij naam. Ik weet wie ze zijn. Die manager had het niet door. Die heeft er geen verstand van. Dus met welke bril op kijk je? Dat is belangrijk. Kijk je zonder bril of met bril? Nou, deze man is veranderd. Is maar een voorbeeld. Hij is gelukkig. Hij komt uit Amersfoort en hij woont nu in Friesland. Hij heeft een keus gemaakt. Ik wil herder worden. Helemaal geen netpak en stropdas en lakschoenen en niet bulken vol geld. Hard werken. 'S nachts op. 'S avonds soms niet ergens naartoe kunnen omdat er een lammetje moet komen. Staat op de website dat hij soms niet meer wist wat hij moest doen als beginnend herder. En dan belt hij iemand anders. Kun je me helpen? Laten wij ook zo zijn, lieve mensen. Laten wij allemaal, hoe we ook zijn, een herder voor iemand anders zijn. En ook, nou vraag ik jullie, schrijf eens iemand op waarvoor jullie een herder kunnen zijn. Waarvoor jullie kunnen zorgen. Waarvoor jullie kunnen bidden. Die je over Jezus zou kunnen vertellen. Schrijf dat eens op voor jezelf. Neem daar eens de tijd voor. Schrijf eens op voor wie je een herder kunt zijn. Ja, als je het op hebt geschreven, bid daar de komende week eens voor en kijk eens of wat er gebeurt. Dus niet één keer bidden en dan, natuurlijk, de Heer moet het doen, maar hou dat maar eens vast. Weet je, het is hetzelfde als deze man is dus schaapherder geworden. En natuurlijk kan hij heel snel de dierenarts erbij roepen. Dat zal hij in het begin ook doen. Maar op den duur zal hij op het punt komen en zeggen, ja, ik kan de dierenarts wel bellen, maar ik weet zelf nu wel wat er aan de hand is. Ik weet zelf wat mijn schapen nodig hebben. Weet je, een valkuil voor ons, lieve mensen, is dat we te snel zeggen, de Heer moet het maar doen. Terwijl de Heer zegt, ik wil dat jij het doet. Bij Adam zei de Heer tegen Adam, ik wil dat jij ze allemaal een naam geeft. Adam zei niet, nou ja, Heer, u weet het toch, doe nog niet zo moeilijk. Nee, dat is onze opdracht. Wij hebben autoriteit gekregen over deze aarde. Over de dieren, over de schepselen, over de natuur, over een hond. Daar hebben we autoriteit over gekregen. Dus als er iets met deze hond is, of met het schaap, dan moet de eigenaar, de herder, die moet ervoor zorgen. Dan kan hij niet altijd zeggen van, nou ja, ik laat het beest maar lopen en de Heer moet maar zorgen dat het bakje vol voer komt hoor. Dat is, zo werkt het niet. Dus, de persoon die jullie nu hebben opgeschreven, daar bidden we de komende week voor. En dan zullen we zien dat of de Heer jullie openingen geeft, en die geeft hij, om het evangelie te delen, om mensen te helpen, om tot dat punt te komen, om tot bekering te komen. Nu een volgende oefening. Als we met z'n allen zijn, dan hebben we ook allemaal iets voor de gemeente. Als we nu een moment van gebed nemen, dan gaan we eens kijken wat de geest tot de gemeente zegt. Dus is er een beeld? Is er een woord? Maar dan wil ik wel eens weten, is er hier veiligheid om dingen te zeggen? Is er hier veiligheid om dingen te openen tot opbouw van de gemeente? Weten we wat we kunnen zeggen en wat niet? Als we zo gaan bidden, besef dat je het voor de gemeente doet. Ja, dus bid en als God je iets laat zien, voor de gemeente. Als je iets laat zien tot opbouw. Schrijf dat eerst eens voor jezelf op en kijk dan eens of je het kunt delen. Dus we bidden, je schrijft het op, een woord, een beeld. En kijk dan eens of je het kunt delen. Vader, we bidden voor deze gemeente. We zijn met elkaar schapen, maar we zijn ook schaapherder. U hebt ons gegeven herders, leraren. U hebt ons gegeven evangelisten. U hebt ons gegeven, Heer, apostelen, profeten, om de gemeente op te bouwen. We zijn met elkaar. En uw geest is dezelfde. Werk door uw geest op dit moment. Door een beeld, een woord voor de gemeente. Tot opbouw. Heer, dat we daarvan leren. Dank u wel, Heer, dat u ons helpt om dat op te schrijven. En help ons ook om af te wegen. Is het goed om dat nu te delen? Is het goed om dat straks één op één te delen? Is het goed om, is de veiligheid hier om het te delen tot de opbouw? Of is het wijzer om dat straks één op één te doen met iemand? Met een oudste, met een zuster, of met een broeder, met mijn naaste. Dank u wel, Heer, dat u de gemeente bouwt, hier op deze plek. Dank u wel dat we maar met weinig zijn, maar dat is niet een probleem voor u. Want u geeft aan de gemeente, ongeacht hoe groot. Dank u wel, Heer, dat u geeft, dat u bouwt. Dank u wel dat u onze herder bent, dat u ons verzorgt. Dat hier ook mensen zijn die vandaag ook worden genezen van pijn in hun ziel, van pijn in hun lichaam. dat u nu op dit moment ook mensen tot rust brengt. Want u bent de herder. U weet wat we nodig hebben. U kent ons.